Dit is de podcast van Ellen Pitlow. Iedere aflevering praat Ellen met verschillende gasten over dieren om het onbenoembare bespreekbaar te maken. Dit is 30 minuten hashtag over dieren zonder omhaal. Remco Stunnenberg is een man met een missie. Hij ruilde zijn leven als journalist bij het Parool in voor zijn passie als natuurfotograaf. Hij leeft voor het buitenleven, van hiken tot kajakken, en gebruikt zijn beelden om de wereld niet alleen mooier, maar ook bewuster te maken. Vandaag praat ik met hem over zijn nieuwe boek, zijn levensstijl en de vraag: hoe blijf je als fotograaf ethisch verantwoord? Remco, ben je daar?
Ja, ik ben er, Ellen. Hallo.
Ontzettend leuk. Jij stuurde mij de intro van je nieuwe boek, waar we het straks over gaan hebben.
Ja.
En ja, die kwam gelijk binnen. Het gaat over dat jij de liefde voor fotografie altijd gehad hebt. Maar op een gegeven moment, je bewust werd dat je daar wat mee wilde doen. Ja, je hebt foto's gemaakt of beelden gemaakt in de vee-industrie, wat natuurlijk heel heftig is. Op een gegeven moment, ik kan me daar dus zoveel bij voorstellen, dat je denkt van, ik moet dit doen, want dit moet naar buiten. Maar als gevoelig mens ga je daar letterlijk kapot op.
Ja, dat is ook wat er bijna dreigde te gebeuren. Ik was bijna, elk weekend was ik op pad met mede-dierenactivisten. En dan gedroegen wij ons als insluipers. Dan gingen we de stallen van de intensieve veehouderij binnen. En dan legden wij vast, wat natuurlijk ongezien moet blijven, hoe de dieren daar op een kluitje op elkaar staan, onder de meest verschrikkelijke omstandigheden. Dieren meer dood dan levend. Ja, en dat probeerde ik dus elk weekend vast te leggen en naar buiten te brengen. Ja, en op een gegeven moment was dat gewoon genoeg. De emmer liep over.
Ja, en toch heb jij daar iets heel moois van gemaakt. Want jij hebt het omgedraaid. En ik herken mezelf daar een beetje in. Wat voor leuk dier zit er op de achtergrond? De kat?
Ja, dat is een van onze katten.
Die wil ook wat vertellen, of niet?
Ja, die wil heel graag ook wat vertellen. Die, dat is een enorm oudje. Die komt uit het asiel.
Ja.
En die is inmiddels dik 20, is blind. En af en toe dan loopt hij rond en dan weet hij het even niet. En dan loopt hij dus heel erg in mouwen.
Ja, maar die denkt, weet je, mijn baasje die gaat nu van alles vertellen in een dierenprogramma. Ik wil ook wat zeggen. En
ja,
dat mag
precies.
Best voorbij. Dat vind ik helemaal prima.
Ja.
Nou, even terug. En ik, heerlijk, laat hem er maar lekker doorheen mouwen.
Ja, mooi.
Die ommekeer, want jij hebt op een gegeven moment besloten dat de natuur jouw redding is. En ik herken me daar enorm in. Ik ben paardenfotograaf en vaak gevraagd om bijvoorbeeld leed vast te leggen of het inslapen of bedenk het allemaal maar. En ik heb ook gekozen om het om te draaien, om te laten zien hoe mooi dieren zijn. In mijn geval paarden, in jouw geval de natuur.
Ja.
En probeer daar dus ook een boodschap mee af te geven, dat mensen dat zien. Dus dat raakte me wel, dat wij eigenlijk een beetje dezelfde insteek hebben, maar dan op een andere manier.
Ja, exact. Precies. Maar uiteindelijk inderdaad wel hetzelfde. Want dat was voor mij heel sterk een laatste avond dat ik op pad ben geweest. Nou ja, om dus die ellende vast te leggen. Dat was in een varkensstal. En die avond ging er iets mis in mijn hoofd. En toen wist ik gewoon, dit is de laatste keer dat ik dit doe. En toen ben ik nog diezelfde week, ben ik 's ochtends vroeg de natuur in gegaan om te fotograferen. Ja, en daar ervaarde ik een stilte en een rust die ik al heel lang niet meer had gehad. Omdat ik elke keer bezig was met die ellende vast te leggen. En toen wist ik ook zeker van, ik ga dat niet meer doen. Ik richt me vanaf nu helemaal op het mooie, op de natuur, op de rust, op het wildlife. En dat heeft mij veel gebracht.
Ik heb voor mijn collega even de Instagram-pagina opengezet. En ik zou eigenlijk de luisteraar even willen uitnodigen om jou even op te zoeken. Ja, jij maakt echt waanzinnig mooie foto's. Misschien is het wel even leuk om qua fotografie even uit te leggen. Jij gaat 's morgens heel vroeg op pad. En dat doe je bewust.
Voorkeur.
Dat weet ik, omdat je dan het mooiste licht hebt.
Ja,
heel veel mensen die kennen de Blue Hour en de Golden Hour en roepen dan, oh, dan heb je lekker 2 uur om te fotograferen. Nou, wij weten allebei dat dat niet zo is.
He,
de Golden Hour
waar.
Kan maar een kwartiertje duren en de Blue Hour ook. Je begint met de Blue Hour en daarna komt de Golden Hour. En ja, het licht is dan, hoe zullen we het eens noemen? Fabuleus, hè? Echt sprookjes achter.
Ja, fabuleus. Vooral heel zacht. Dat maakt het zo mooi. Dat eerste licht van de dag, Dat is heel zacht en dat maakt ook dat je onderwerp, of het nou een landschap is of een dier, dat maakt dat gewoon je hele beeld wordt heel fijn zacht. En dat, ja, dat is waar ik zelf altijd naar op zoek ben.
Ja,
die
nou,
mooie, zachte kleuren.
Ik kan me er helemaal in vinden. Voor de luisteraars even, Remco Stunnenberg fotografie staat er achter, geloof ik, op Instagram.
Ja.
Ga even kijken, de beelden zijn fantastisch. Ik wou daarmee eindigen, maar ik ga daar nu toch wat over vertellen. Je kunt die beelden kopen. Jij biedt ze aan, toch?
Ja, alleen is dat nooit het doel van mijn fotografie. Maar ik word vaak benaderd door allerlei partijen die dan bepaalde beelden willen kopen. Ik maak heel veel beeld in de Biesbos. En dat wordt door verschillende organisaties worden die beelden ook wel eens gekocht. Maar dat is nooit het doel van mijn fotografie.
Nee, oké, daar gaan we het zo ook even over hebben. Maar je hebt dat werk aan de muur. Daar zag ik dat er beelden van jou zijn. En ik kan me voorstellen, in deze hectische wereld met alle moeilijke toestanden van dien, kan het misschien heerlijk zijn om eens een mooi beeld aan de muur te hangen. En we gaan natuurlijk in dit gesprek wat verder ontrafelen waar jij het allemaal voor doet. Ik ga nog even één dingetje vragen en dan gaan we zometeen echt een beetje wat meer de diepte in. Want wat ik wel leuk vind, en dat is misschien ook weer even lastig voor niet-fotografen, jij fotografeert met dezelfde camera's als ik. En je hebt de originele spiegelreflexcamera's, dat zijn de wat grotere camera's. Jij noemt dat je werkpaard, ik noem dat ook zo. Ik fotografeer daar dan nu natuurlijk ook nog paarden mee. Je hebt tegenwoordig allerlei kleine cameraatjes. En ik zag dat jij dus ook eigenlijk bij, ja, dan niet het analoge bent blijven hangen, maar wel bij een camera waar je op kan bouwen.
Ja, maar ik ben inmiddels wel al een paar jaar over, hoor. Naar het spiegelloze systeem.
Oké, ja, ik ben nog steeds blijven hangen, weet je dat?
Ah, oké. Nee, ik ben inmiddels al over. Inmiddels schiet ik met een Canon R5. Dus dat is een moderne spiegelloze camera.
Oké. We gaan zometeen even de diepte in. Ik wou eigenlijk beginnen. Het is misschien een open deur, maar niet voor de luisteraar. Ja, met jouw meest bijzondere foto. Die is geschoten in Indonesië. Sumatra.
Ja.
Was dat
ja,
in
klopt.
Dat park voor de orang-outangs of niet? Of heb je hem echt wild in het bos gevonden?
Nee. Dat was inderdaad in dat Leuzerpark.
Ik ben waar, daar geweest.
Ja. Waar ze er alles aan doen om de laatste orang-outangs. Omdat dat gebied van die orang-outangs wordt natuurlijk steeds kleiner. Als gevolg van de palmolie-industrie. Dus hun leefgebied wordt steeds kleiner. En in dat Leuzerpark doen ze er alles aan om de orang-outang te behouden.
Dus eigenlijk, die orang-outang is jouw meest bijzondere portretfoto. Is dat nog steeds? Want je hebt hem al een poos geleden gemaakt, hè?
Ja, dat is inmiddels echt wel lang geleden. Toen fotografeerde ik met de camera waar je het net over had.
Oké.
De Canon 5D.
Ja, precies.
Maar ja, dat is nog wel altijd een heel bijzonder portret, hoor. Omdat ik natuurlijk heel graag die orang-outang wilde vastleggen. Wij waren sowieso op Indonesië, omdat we daar een goede vriendin van ons bezochten, die daar een prachtige stichting heeft, JAAN, Jakarta Animal Aid Network. En zij doet allerlei projecten om dieren die in Indonesië uit het wild zijn gevangen, om die weer te resocialiseren, zodat ze terug de natuur in kunnen. En via haar kwamen we ook terecht in dit park. En ik wilde, de orang-outang is natuurlijk zo'n magisch mooi dier. En ja, we weten allemaal hoe slecht het met dat dier gaat. Dus ik wilde hem heel graag vastleggen. En we zijn toen 's ochtends met een hele fijne ranger, die ook echt met gevoel voor ethiek ons mee heeft genomen dat oerwoud in. En toen zagen we deze vrij jonge man in het eerste ochtendlicht zitten. En ja, dat was zo bijzonder. En hij was ontzettend nieuwsgierig. Hij hield mij continu in het oog. Maar daardoor voelde het heel erg als oogcontact. En terwijl ik hem fotografeerde, was ik eigenlijk alleen maar aan het huilen. Omdat je zo'n intens oogcontact hebt dan met zo'n dier, waarvan je weet dat het gewoon heel slecht met hun voortbestaan is.
Ik was 30 toen ik daar was. En wij hebben Indonesië bezocht omdat mijn vader geboren is op Sumatra. En zo kwamen we daar ook terecht. En wat ik me kan herinneren is dat zij zorgen ervoor dat die orang-outangs die op allerlei manieren te veel in contact zijn geweest met mensen of soms ook in huis zijn gehouden of wat dan ook weer terug kunnen de natuur in. En ze voeren daar nog een beetje bij zonder dat ze echt aanwezig zijn. Er werd ook gevraagd of je alsjeblieft, want wij hadden, dat kan me nog heel goed herinneren, je moet dan het water over. Ik weet niet of jij dat ook had met een kanootje, omdat die apen dat niet zo snel doen. Daar moesten we wachten en daar was een aap die hing in een boom en die was eigenlijk gewoon de pias aan het uithangen. Zo van, ik hang hier en zullen we het er even over hebben? Wil jij nog een biertje? Zo ging het en zo moest ik een beetje aan denken. Maar je mag niet reageren op zo'n dier, omdat zij moeten terug die natuur in. En dat lukt ze. Wat heel wrang is, op het moment dat wij eruit reden, kwamen wij vrachtwagens vol met hout tegen, wat dan daar ter plekke wordt gekapt. Dus het is gewoon heel heftig prachtig. Maar het is fantastisch inderdaad wat zij doen. En ja, ik vind het zo mooi dat jij eigenlijk beschrijft dat je recht in de ziel van zo'n dier kijkt. Ja. En gewoon voelt wat de boodschap is. Dat dat moet stoppen. Ja. En dat we moeten ophouden met die ruimte in te nemen. En die dieren de vrijheid gunnen.
Ja, exact. En ook met zo'n beeld. Op het moment dat je dan zo'n beeld hebt. Ik zal ook nooit zomaar dan een beeld plaatsen. Waar dan ook. Zonder het verhaal erbij te stellen. Dus ik weet ook nog dat ik toen uitgebreid heb stilgestaan. Bij het beeld van wat er achter dat beeld zit. Die hele palmolie-industrie. Ja. En palmolie, je kan geen product kopen of er zit palmolie in.
Ja.
Dus ik heb ook toen bij het plaatsen van die beelden. Heb ik lang ook dat verhaal proberen naar voren te brengen. Van mensen, let daar nou eens op. Probeer die palmolie te mijden. En gelukkig zijn we nu, ik weet niet eens precies hoeveel jaren verder, maar flink wat jaren verder. En je merkt wel, ja, palmolie zit nog steeds in heel veel producten. Maar je merkt wel dat mensen daar op dat vlak wel bewuster zijn geworden.
Ja, dat denk ik ook. Er moet nog veel meer om. En er moet nog veel meer veranderen.
Absoluut.
Maar ik vind het wel heel mooi dat je dit zo hebt neergezet. Over ethiek gaan we het zo nog hebben. Want dat heb jij heel hoog in het vaandel.
Ja, zeker. Ik
was even benieuwd, want ik heb ook een opleiding gevolgd. En ja, ik weet dat het heel belangrijk is om je eigen stijl te creëren. Om ook te kijken naar andere fotografen. Gewoon om te kijken hoe doen ze het. En niet om het na te doen of wat dan ook. Maar het creëren van een stijl en een ziel in een foto te krijgen, dat kost gewoon tijd. Daar moet je kilometers voor maken.
Ja,
en
zeker.
Ik dacht ineens, heb jij zo'n voorbeeld waarvan je zegt van ja, die man die bewonder ik omdat?
Ja, dat is er maar één. Vincent Nunier. Dat is een Franse wildlife fotograaf. Zijn nieuwste film draait momenteel in de bioscopen. Whispers of the Woods. Ja, dat is een man met zo ongelooflijk veel doorzettingsvermogen. En er is ook geen film of boek dat hij uitbrengt zonder een hele duidelijke boodschap. Ook zijn nieuwste film is weer een enorme boodschap. Hoe slecht het gaat met het wildlife in Europa. Het is ook echt weer een oproep aan alles en iedereen om daar rekening mee te houden, om daarmee bezig te zijn. Dus ja, en zijn beelden zijn weergaloos. En ik maak totaal andere beelden dan Vincent Nunier. Ik taal mijn eigen stijl. Maar als wildlife fotograaf is hij voor mij de nummer één. Als natuurfotograaf, laat ik het zo zeggen.
Nou, goed ook dat je die film even noemt. Want dat is natuurlijk ook een stukje bewustwording. Je mag alles roepen wat je wilt komende uur.
Hoe mooi
zou het zijn als mensen denken van hé, ik ga eens naar die film. Ga eens even kijken.
Ah, die film, dat is echt prachtig. Echt prachtig.
Nou, we gaan het zoals gezegd zo hebben over de ethiek. We gaan het zo hebben over je boek. Maar ik heb even één ding wat me door mijn hoofd schoot. Op Facebook heb je vaak een soort, of is eigenlijk een serie afbeeldingen van dierfotografen, natuurfotografen. En er gebeurt heel vaak dan iets zots. Bijvoorbeeld een dier wat jij eindeloos zoekt. Want je moet oeverloos geduld hebben om een dier in de natuur vast te leggen. Dat is niet zo even klik-klik. Soms lukt het ook niet. En dan ben je de hele dag op stap en dan denk je, nou, ik heb helemaal niks. Maar dan zie je bijvoorbeeld ineens het dier wat ze graag willen, dat zit in hun nek of zit op de camera. Of heb jij wel iets mafs meegemaakt waarvan je zegt van, ja, jemig, dat is gewoon niet te geloven?
Ja, ik heb wel het meest maffe wat ik ooit heb meegemaakt. Ik durf bijna niet te zeggen, maar ik ben ooit aangevallen door een schaap.
Echt waar? Hoe doe je dat?
Ja, ik woon in een dorpje vlakbij de Dordtse Biesbos.
Ja.
En wij hebben een park bij ons achter. En dat park, als ik weinig tijd heb 's ochtends, maar het zijn wel hele mooie omstandigheden. En dan heb ik het over nevel. Dus dat park was in nevelen gehuld. En dan is dat park ineens een heel mooi onderwerp om te gaan fotograferen, omdat dan de omgeving wegvalt. En daar in dat park lopen ook schapen. En die stonden heel mooi in de mist. Dus je zag heel mooi de contouren van die schapen in de mist. En in de lucht zag je de eerste kleuren van de opkomende zon.
Ja.
Dus dat was een heel mooi zacht beeld wat ik daar voor ogen had. En ik maakte dat eerste beeld en dat was mooi. Maar ik denk, ja, dat kan mooier. Ik wil hier een groothoeklens. Zodat ik heel mooi de schapen mooi in beeld krijg. Maar ook iets wijzer, dus ook een beetje de omgeving. Maar dat betekent wel dat ik iets dichterbij moest komen. En ja, groepje schapen, denk ik, ja, wat kan hier gebeuren?
Die kan ik wel hebben,
precies. Maar op een gegeven moment kwam er één schaap uit die kudde. En die kwam recht op mij af. En die heeft mij, die gaf mij een volle kopstoot aan. Dus ik kon net mijn hoofd wegtrekken. Dus dat schaap klapte met zijn hoofd tegen de zijkant van mijn hoofd. Ja, dus ik wist geen raad om op te staan. Want toen heeft hij me volgens mij 3 of 4 keer door het weiland gekegeld.
Echt,
door
hè?
Ja, ja, ja. Door van achter met zijn kop keihard tegen mijn knieholte aan te beuken. En lag ik weer achterover. Dus ik was echt doodsbang. En ik had ook. Ik ben veganist. En ik had een beetje. Ik zag al een krantenkop. Dat veganist komt om door schaap.
Ja, je verwacht dit met een stier of zo, hè? Of
exact.
Een hengst of wat dan ook. Dan denk
exact.
Je, ja.
Nee, een schaap. En het was echt zo'n groot zwart schaap. En na afloop ben ik naar de beheerder van dat park gegaan. En wat blijkt, die was de bronstijd. En dan zijn de mannetjeschapen zijn dus enorm territoriaal en beschermend naar zijn vrouwtjes.
Ja.
Alleen, ik ben niet over een hek geklommen om daarbij te komen. Dat is een park met van die klaphekjes. Dus je kan daar gewoon tussendoor. En ik ben ook niet voor die schapen. Er was echt zeker 30 meter afstand tussen mij en die schapen. Dus ja, ik was helemaal flabbergasted.
Ja, ik snap het. Vreselijk.
Ja, ja, okay. Dat was een heel angstig moment. Dus dat waren niet die beelden waar jij het over hebt, inderdaad. Dat je een eekhoorn wil fotograferen en dat er ineens een eekhoorn op je lens zat. Nee, ik had een schaap in mijn nek, bijna letterlijk.
Okay, geweldig. Ja, nou goed, ik moest er even aan denken. Ik moet er altijd vreselijk om lachen, want dan denk ik zo'n fotograaf, weet je wel, die is op zoek. Maar soms doe je ook, ik herken het, ik ken een clubje paarden en daar mag je ook doorheen wandelen. En dat is allemaal prima, maar goed, ik wil altijd iets. En dan vraag ik mijn man wel eens van, kan je niet stiekem even zo met de telefoon een klein hinnikje doen, weet je wel? Dan reageren zij. Maar die club ging ook on the run. En op een gegeven moment zaten we er middenin en het erge is dan, ik ben dan zo vervuld van wat ik aan het doen ben, dat ik dacht van nou, weet je, ik ga gewoon fotograferen. Dit is mijn kans. Maar ik kreeg bijna van alles in mijn gezicht.
Ja,
en hij stond
precies.
op een gegeven moment met een stok ertussen. Hij zei, Pit, hij zegt, nu moet je kappen, want dit gaat echt niet goed.
Dus
er zijn grenzen. Ik weet het.
Ja, nee, absoluut. Absoluut. En met wildlife ben ik sowieso altijd. Maar dat is ook wel iets voor het stukje ethiek waar je later op terugkomt.
Ja, ik dacht, weet je, het volgende stukje wil ik het heel graag hebben over je boek. Fotografie hebben we nu een klein stukje gedaan. En daarna echt specifiek over die ethiek. Want ik vind dat een heel belangrijk issue. Jij bent bezig met het schrijven van een boek over natuurfotografie. En fotograferen is schrijven met licht, hè? Dus
zeker.
Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Kan je al wat over je boek vertellen?
Ja, in dat boek neem ik de mensen echt mee op mijn reis door de natuurfotografie. Kijk, er zijn natuurlijk ongelooflijk veel boeken op de markt. Die staan vol met tutorials en hoe ga je te werk? Met wat voor spullen fotografeer je? Welke keuzes maak je? Maar er zijn eigenlijk geen boeken op de markt waarin je echt mee wordt genomen de natuur in. Ik neem iemand mee op een prachtige zomerse ochtend afgelopen jaar, wanneer ik voor de eerste keer een wolf fotografeer. Wat heb ik allemaal gedaan om de wolf te ontmoeten? Hoe ga ik te werk op het moment dat ik vermoed dat ik wel eens een wolf zou kunnen gaan zien? En waarom vermoed ik dat? Waar zie ik dat aan? Waar let ik op? Hoe positioneer ik me? Wat gebeurt er met mij op het moment dat ik daadwerkelijk oog in oog lig met een wolf? Wat doet dat met je? Nou ja, dat hele proces, dat beschrijf ik in dit boek. En de wolf is dan een voorbeeld. Maar zo bouw ik eigenlijk het hele boek op. Jij hebt de inleiding al gelezen.
Ja.
En die schrijfstijl, in de inleiding vertel ik waar mijn fotografieavontuur begint. Daar hebben we het over gehad. In de stallen van de intensieve veehouderij. Dan besluit ik, jongens, ik trek dit niet meer. Ik ga de natuur in. Maar ook de beschrijving in die inleiding, waarin ik de mensen meeneem op dat avontuur. En zo neem ik eigenlijk in dit hele boek de mensen mee op pad. Nou ja, en daarnaast sta ik in het boek ook stil bij een aantal thema's. Hoe ga je, over thema's gesproken, hoe ga je als fotograaf thematisch te werk? Daar ben ik zelf helemaal niet zo van. Maar ik vind het, terwijl ik zou het best graag willen. Dus ik spreek met mensen uit het veld, onder andere met Theo Bosboom, dat is een natuurfotograaf die ik ontzettend hoog op zitten, vanwege zijn prachtige werk. Dat is eigenlijk de man die heel thematisch te werk gaat.
Mm-hmm.
Dus ik heb hem bevraagd, hoe pak je dat aan? Hoe doe je dat? Waar let je op? Waar denk je aan? En zo interview ik dus ook verschillende mensen op verschillende thema's om het boek op die manier ook meer kracht te geven.
Het is eigenlijk heel mooi voor fotografen, gewoon om te ervaren hoe jij het doet.
Om inspiratie op te doen, denk ik dat het heel belangrijk is.
Maar ik denk ook voor mensen, en juist voor mensen die geen fotograaf zijn en die meegenomen kunnen worden in jouw passie.
Ja, dat is ook, want zo heb ik weet ook nog toen de uitgever mij benaderde, toen heb ik ook gezegd, joh, ik ga erover nadenken en ik ga een script maken. En toen heb ik ook al beschreven dat ik ook als doelgroep juist ook mensen voor wie... Kijk, want de natuurfotografie, dat impliceert ook dat je soms gewoon, zeker in de zomer, en je wil een uur voor zonsopkomst ergens zijn.
Ja.
En dat betekent extreem vroeg je bed uit.
Ja.
Ja, dat is niet voor iedereen weggelegd. Ja, dan moet je intrinsieke motivatie hebben. Die heeft niet iedereen. Maar ik vind het wel ook leuk om juist ook mensen voor wie dat een brug te ver is, om die mensen wel ook mee te nemen in dat hele avontuur. Het is een enorme stilte die je dan ervaart, maar dat kun je wel beschrijven. Je kunt mensen wel meenemen in die stilte. In alleen maar het krakende geluid van je eigen schoenen, de vogeltjes, het wuivende riet. Ja, het hele avontuur kun je mensen in meenemen.
Ja, en ook vind ik het magische licht. Het is zo bizar als je eenmaal hebt geleerd hoe dat licht is. Ik weet dat ik op een gegeven moment heb ervaren dat ik dacht, ja, nu is het weg. En toen dacht ik, oh, wat mooi. Dus ik kan het nu lezen. Ik weet wanneer het zo mooi is.
Ja,
en
precies.
Wij zijn natuurlijk als mensen een beetje vergeten om echt te kijken en echt te voelen. We hebben allemaal haast. We moeten door.
Ja.
We zien dingen niet. En het is natuurlijk, kijk, je kan niet aan iedereen. Jij bent een ochtendmens, hè? Even tussendoor, of niet?
Ja, precies. Ja, heel erg.
Dat is niet iedereen. En dat kan je dan misschien niet vragen. Maar het mooie is wel dat ook in de avond kan jij ze meenemen. En
zeker.
Ja, wie weet wat er dan daarna gebeurt.
Maar het is wel mooi ook wat je zegt. Hè? Het gaat er ook om het willen zien en het stilstaan. Ik reis voor mijn werk, reis ik vaak met de trein. En dan heb je natuurlijk momenten dat je in de trein zit 's ochtends vroeg. En dat je dat hele mooie licht hebt. Ja, dan heb ik natuurlijk enorm last van FOMO.
Ja.
Dan had ik natuurlijk gewoon ergens langs een mooi vennetje willen staan. Of met mijn kajak door het rimpelloze water van de Biesbos willen glijden. Maar dan valt het me wel vaak op dat mensen gewoon helemaal niet kijken.
Nee, ze zien het niet. Nee.
Ze zien het niet. Dan kijk ik over de velden en dan zie ik die prachtige mistlaag die over die velden hangt. Ik zie de kleuren in de lucht. En het valt me op dat heel veel mensen het gewoon niet zien. Dat ze gewoon stug voor zich uit blijven kijken. Daar begrijp ik helemaal niks van.
Nee, maar het mooie is, jij kan mensen daardoor bewust laten worden. En dan begin je op een vriendelijke manier. Je ramt ze niet om een uur of drie uur hun bed uit. Maar ze mogen dan beginnen in jouw boek. Even over dat boek. Wanneer verschijnt dat?
Nou, in oktober moet ik alles aanleveren. Dus dan is de deadline. Okay. Maar eind dit jaar verschijnt het. Bij Van Dure Media.
Heel goed dat je dat even zegt. Nou, wat ik ergens gevonden heb, dat jij... Want ik vond jouw website nog niet, maar...
Hij is live, maar er is nog een probleempje. Dus ik had een deadline natuurlijk om hem live te zetten.
Ja, maar dat geeft helemaal niet. Ik weet dat jij bezig was met die website. En we gaan hem toch zo twee keer even noemen. Ik weet zeker als mensen straks gaan googlen op jouw naam, Remco Stunnenberg, dat ze dan behalve Instagram en Facebook en dat soort dingen gewoon jouw website ook vinden.
Dan uiteindelijk gaan ze die vinden. Ik hoop snel.
Kunnen ze ook de orang-outang gelijk vinden? Toch?
Ja, precies. Zeker, zeker.
Ik wil toch naar dat stukje ethiek. En dat vind ik, dat raakt mij echt. Jij gebruikt jouw lens om de wereld niet alleen mooier, maar ook bewuster te maken. Daar hebben we het over gehad. En nou, je hebt een veganistische levensstijl. Je houdt van hiken en kajakken. Maar goed, je gaat dus die natuur door. En ja, het is voor jou belangrijk dat jij op een ethische manier door die wereld heen gaat. Dat je ethisch verantwoord bent en te werk gaat. Dat gaat voor jou boven de foto. Wat betekent dat voor jou? Kan je dat uitleggen hoe je dat vormgeeft?
Ja, zeker. Kijk, als natuurfotograaf, überhaupt als fotograaf, we kennen allemaal de uitdrukking alles voor het plaatje.
Ja.
En ik doe ook heel veel voor het plaatje. Dus ik sta heel vroeg op, ik kijk naar het weer, ik sta heel vroeg op, ik verdiep me in mijn onderwerp. Maar in die zin doe ik niet alles voor het plaatje, want ik wil geen dieren opjagen. Ik wil niet achter een dier aanrennen. Ik wil geen dieren verstoren. Dus op het moment dat ik wildlife fotografie doe, dat neemt een belangrijk deel van mijn fotografie in, maar ik wil nooit dieren verstoren.
Mm-hmm.
Dus je bent veel in gebieden, je ziet hoe de dieren zich bewegen in die gebieden. Dat ga je zien op het moment dat je veel in gebieden bent. En op het moment dat je ze gaat fotograferen, het enige wat je dan hoeft te doen, omdat je veel in gebieden bent, is jezelf ergens neerzetten, helemaal gecamoufleerd, en afwachten tot de dieren naar jou toe komen, tot de dieren in beweging komen. Op het moment dat jij als een kip zonder kop door gebieden heen gaat lopen struinen, A, ga je dan geen goede beelden maken, maar B, ja, ben je dan bezig met een enorme verstoring. Dus ik vind het echt belangrijk om zo min mogelijk verstoring te veroorzaken. En natuurlijk, op het moment dat jij als mens in de natuur komt, dan verstoor je al. Ik had het daar met een boswachter over, ook voor mijn boek, want ik zei ook tegen hem, ik zei, ja, als je helemaal niet wil verstoren, dan zou je eigenlijk niet in het gebied inkunnen.
Ja.
Toen zei hij, dat vond ik wel mooi. Hij zei, zo zie ik dat niet. Hij zegt, in die end zijn wij als mensen ook dieren. En wij mogen dus best, hè, als mededieren, mogen wij gewoon ook in, is er voor ons ook een plek in de natuur.
Ja.
Dus wij mogen in die natuur zijn. Maar wel, ja, met bewustzijn, als ik, dat je niet door stiltegebieden gaat rauzen, dat je dieren niet gaat opjagen, dat op het moment dat de wolven welpen hebben, dat je dan niet, dat is helaas vorig jaar gebeurd en ook het jaar daarvoor, in een aantal gebieden op de Veluwe, mensen zo graag die dieren willen fotograferen, dat ze met grote groepen achter die dieren gaan aanjagen, waarbij zelfs vader en moeder en de welpen van elkaar gescheiden zijn. En waarbij er een enorme paniek is ontstaan bij de welpen. Ja, dan word ik gek als ik dat soort dingen hoor en lees. Dan denk ik, waarom?
Ja, en dat voeren, kan, dat is ook zoiets doms, hè? Dat mensen...
Dat is echt uitgesloten. Dat is natuurlijk wat je heel... De AWD is een heel bekend gebied. Daar werden vroeger heel vaak vossen gefotografeerd. Op een gegeven moment zijn die dieren zo tam geworden. Door continu de aanwezigheid van mensen die inderdaad voerden om de dieren naar zich toe te lokken. Ja, dat gaat voor mij alle perken te buiten.
Wat wij ook vaak vergeten is dat we van alles vertrappen. Hè?
Ja.
Ik zit ook midden in het bos. En daar zitten stukken wat ze nu gelukkig met bordjes als kwetsbaar gebied hebben benoemd.
Ja.
Maar er zijn altijd mensen die het leuk vinden om buiten die paden overal doorheen te rammen. Kijk, en uiteindelijk vertrap je dan natuurlijk de begroeiing of zeldzame mossen of weet ik veel wat. Of je laat sporen achter. En dan denk ik, het is totaal niet handig. Doe het niet.
Nee. En dat heeft ook vaak met kennis te maken. En ja, met vooral een gebrek aan kennis. Als jij per se 's ochtends vroeg insecten wil fotograferen, wat prachtig is om te doen. Maar wat heel veel mensen doen, die gaan 's ochtends vroeg, omdat ze inmiddels weten, nou, als ik ze wil fotograferen, moet ik het doen op het moment dat ze nog koud zijn. Dan gaan ze bepaalde gebieden in, omdat ze denken, nou, daar zou ik wel eens dat ene vlindertje of die ene libelle kunnen vinden. En dan rauzen ze door zo'n gebied heen. Vertrappen alles, vertrappen de waardplanten van die insecten. Terwijl, als jij dat per se wil, dan ga je kijken, 's avonds, in een gebied waarbij je de bepaalde insecten die je graag wil fotograferen, vliegt die hier rond. En voor zonsondergang gaan ze zich klaarmaken voor de nacht en gaan ze op een plantje zitten. En als jij ziet van, hé, daar gaat dat ene vlindertje wat ik graag wil fotograferen, of die ene libelle die ik graag wil fotograferen, daar gaat die zitten. Dan markeer je dat plekje, een stokje of whatever, en dan weet je 's ochtends vroeg, ik loop terug naar dat gebied, ik hoef niks te vertrappen, ik hoef niet als een kip zonder kop door dit gebied. Daar staat mijn stokje met een klein vlaggetje eraan of whatever. Ook om, hè, voor jou voor erkenning. En dan zit daar je vlindertje of je libellen.
Ja,
en kun je hem in alle rust fotograferen. Hoef je niks te vertrappen.
Ja.
En heb je gewoon je onderwerp.
Geen plastic vlaggetjes, zeggen we er gelijk even bij. Gaan we
niet
doen.
Zeker niet. Maar dit soort dingen, dat vereist kennis en heel veel extra geduld en doorzettingsvermogen. Want dat betekent dat je ook 's avonds op pad moet.
Ja.
En je moet je verdiepen in jouw onderwerp. In wat voor soort gebied zit dit dier? Wat is zijn waardplan? Houdt hij van drassig of houdt hij juist van droog? Dat is allemaal kennis, die heb je nodig om op ethisch verantwoorde manier te fotograferen.
Nou, en als je dat dan niet wil, dan moet je gewoon jouw boek kopen. En dan hoef je dat bos niet door. Wat ik mooi vond, en daar wil ik bij eindigen. Want we moeten er bijna uit. We hebben nog
zometeen
een kleine laatste nabrander. Maar wat ik mooi vond, is dat voor jou dat vaak betekent dat je een foto misschien wel liever niet maakt.
Nee, zeker.
Ik vind dat
zeker
prachtig om mee af te ronden. Maar we doen toch nog even. Jouw boek komt uit. Hoe gaat het heten?
Oog in oog.
En waar is het te verkrijgen? En vanaf wanneer?
Eind dit jaar bij Van Duren Media. En Van Duren is met dubbel U.
Mag ik jou danken voor dit gesprek?
Ik dank jou voor dit leuke gesprek. Super.
Ja. Dankjewel voor het luisteren. Wist jij dat ik iedere donderdag tussen 5 en 6... het radioprogramma #OverDieren presenteer bij Loe 105.5 FM? Tot slot zou ik je willen vragen mij te helpen om deze podcast onder de aandacht te brengen. Je kunt de podcast bijvoorbeeld delen op Instagram of Facebook, zodat je vrienden en volgers het ook zien. Hoe meer mensen zich bewust worden hoe bijzonder dieren zijn, hoe beter.